Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van zijn enige geboren Zoon, onze Heere, Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Er staat vanavond een bijbelgedeelte centraal, wat u allemaal kent, denk ik. Een bekend gedeelte over Samuel die geroepen wordt. Maar in dat bekende gedeelte zitten er misschien toch wel een aantal lessen verborgen. Speciaal ook voor nu, denk ik. De manier waarop we nu met de gemeente omgaan. De manier waarop we nu God aanbidden. En de psalmen die we daaromheen zingen, die zijn rondom dat thema van die Samuel daar in die tabernakel ook gekozen. We gaan nu eerst Psalm 50 zingen. Vers 1, vers 5. En die heb ik gekozen op grond van het woorden: ik neig het oor daar ik op Gods inspraak wacht. Dat is eigenlijk wat Samuel doet dan, hè? Daar in de tabernakel. Zich buigen om te wachten op Gods inspraak. En in vers 5 komt dat ook naar voren. Om voor God dankbare lofgezangen te offeren, dat is belangrijker als voor hem te offeren. Nou, dat probleem over offeren, dat speelt natuurlijk zich in die tabernakel volop af. Die zonen van Eli. Dus vandaar Psalm 50. Ik zit nu geloof ik. Ja, ik zit ernaast. Psalm 49. Psalm 49 te beschrijven, maar ik dacht misschien al van: wat gebeurt hier? Dat is de psalm die we zingen. Straks voorafgaand aan de prediking, om diezelfde reden dus. Eerst om het spreken in Samuel en de tweede om het manco van de offerdienst zoals zich dicht daar afspeelde. Psalm 50 gaan we nu zingen. En ook die psalm is dus gekozen om te willen van het spreken van God. Hij is qua melodie wat lastiger. De stem van God die zijn stem met macht verheft. En dat geldt ook ten aanzien van Samuel en ten aanzien van Eli. En daarin zit dus die honger en die offers die falen ten opzichte van onze Heere God. Psalm 50, vers 1 en vers 5. Nadat we ons geloof hebben beleden, gaan we zingen uit Psalm 99 over God de Heer die regeert en over Samuel die dat mag vertolken. Vers 5, Samuel die op Gods hoog bevel biddend voor zijn volk is. Psalm 99, vers 1 en vers 5, na de geloofsbelijdenis. Blijden we ons geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Apart als je zo'n psalm zingt, want vers 6, dan, daar zit nou net het probleem rondom Eli, hè, dat zijn kinderen die wet van God niet volgen. En dat er kennelijk dan ook een einde komt. Dat is altijd heel schrijnend als je dan zo'n psalm zingt, net over Samuel. En dan ervaart waar Samuel deel van uitmaakte. En het wordt nog schrijnender als je realiseert dat dat wat Eli overkomt, Samuel later ook overkomt. Ook zijn kinderen, die gaan falen, die gaan zich van God afkeren. Dat is heel apart in die geschiedenis. Dus dan blijkt zo'n psalm toch wel ook heel raak te zijn. Laten we samen bidden. Dank u wel, Heere God, dat we hier vanuit Noordwijk opnieuw ons over uw schriften mogen buigen. Dank u wel dat we daarvoor een huis van gebed hebben, waar we mogen samenkomen. Dank u dat u hier wil zijn. Dank u dat de gemeente hier is. Dank u dat we uw woord hebben. En dat we samen met elkaar ons iedere keer weer kunnen verwonderen over de kracht van de woorden, over de kracht van de psalmen. U bent een geweldige God. Een almachtige God. Dat hebben we net ook beleden met onze geloofsbelijdenis. En dat blijkt ook uit die geschiedenis van die jonge Samuel. Hoe stuitend dat ook soms op de werkelijkheid staat. De werkelijkheid van Eli, de werkelijkheid van Israël. Maar we mogen ook gewoon eerlijk zeggen op onze werkelijkheid. Hoe u aan die oude Eli voorbij gaat en de jonge Samuel verkiest. Wat gebeurt daar veel in die tabernakel? En Heer, als we dat zo gaan lezen, dan willen we u bidden of u het wilt leiden met uw geest. Of uw woorden die we lezen ook echt woorden wilt maken die bij ons binnenkomen, die we ook gaan onthouden. Niet dus alleen omdat het een bekende geschiedenis is, maar vooral ook omdat u er een hele diepe lessen in aanreikt. Voor Israël toen, maar ook voor ons nu. En als we dat uitspreken, dan beleiden we ook dat die lessen en dat uw woord voor ons hart eigenlijk verborgen ligt, totdat uw Heilige Geest het aan ons openbaart. Dat komt ook omdat we vanuit onszelf altijd andere wegen kiezen, andere prioriteiten stellen, kortom onszelf zo vaak belangrijk vinden. En we beleiden dat voor u. We beleiden dat we leven van vergeving van zonde. En dat we daarvoor moeten hebben van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die voor ons stierf van het kruis op Golgotha. En dat kruis op Golgotha, dat doemt eigenlijk ook achter die geschiedenis van Samuel al op. En je kunt zien dat er meerdere Samuel nodig is om Israël opnieuw te leiden. En om zo ook de volkeren te dienen. Leid ons met uw Heilige Geest in het spelen op het orgel. Leid ons met uw Heilige Geest ook in het dienen in deze dienst. Ook als kerkenraad, als koster. Ook als gemeente die bij elkaar komt om de woorden te horen. Dat u ook geven dat onze gedachten gevangen worden genomen door u. Dat ze zo dicht bij die oude geschiedenis uitkomen. Als het ware u weer opnieuw horen spreken, want dat is toch ook ons verlangen. Dat u opnieuw spreekt. Dat we als het ware uw stem weer opnieuw in ons leven horen. Dat u ons de weg wijst. Met die woorden van u. Wilt u ook uw Heilige Geest geven in het spreken. Zodat uw bedoeling wordt uitgesproken. Zodat ook uw geest zich daaraan kan paren aan de woorden die gesproken worden. Het is ook een gebed van Paulus dat zijn geest zich met uw geest samen mag paren om zo samen uit te spreken dat u Abba, Vader bent. Wilt u zijn bij hen die deze dienst thuis meeluisteren? Middels techniek met ons verbonden zijn. Wees ook hen nabij, verbind hen met ons, maar vooral ook met u. Zodat ook zij getuigen mogen zijn van de rijkdom van uw schriften. Wees ons zo nabij, om Jezus Christus wil alleen. Amen. We gaan 1 Samuel 3 lezen. Dat hoofdstuk lezen we in zijn geheel. We komen daarin binnen als Samuel, die door zijn moeder in de tempel is gebracht. In het tabernakel is gebracht, maar we zullen ontdekken dat dat woord door elkaar heen wordt gebruikt. En die is daar gebleven. Die zal vermoedelijk, de meeste uitleggers denken dat Samuel op dit moment dat we deze geschiedenis lezen, een jaar of 20 is geweest. Dus zo tegen de 20 jaar oud. Geen klein jochie meer, maar al degelijk al wat ouder. Hij is aan het dienen in die tempel onder gezag van Eli. En nu gaat God hem die gezagspositie geven. En die gaat Eli passeren. Hier gebeurt heel veel in zo'n hoofdstuk. 1 Samuel 3. En de jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. Het gebeurde op een zekere dag toen Eli op zijn slaapplaats lag. Zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien. En toen ook Samuel zich te slapen gelegd had. U ziet dat slapen is schuin gedrukt. Er staat namelijk in de grondtaal staat niet het woord slapen, maar staat zich neerleggen. En bewust wordt het woord slapen vermeden. Dus eigenlijk is het jammer dat dat is tussengevoegd. Toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heere, waar de ark van God was, dat de Heere Samuel riep. En hij zei, zie hier ben ik. Hij snelde naar Eli toe en zei, zie hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar die zei, ik heb niet geroepen. Ga terug en ga weer liggen. En hij ging weg en hij ging weer liggen. Toen riep de Heere Samuel opnieuw. Samuel stond op en ging naar Eli en zei, zie hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Hij zei echter, ik heb niet geroepen, mijn zoon. Ga terug en ga weer liggen. Nu kende Samuel de Heere nog niet. Het woord van de Heere was nog niet aan hem geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel opnieuw, voor de derde keer. En hij stond op, ging naar Eli en zei, zie hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de Heere de jongen riep. Daarom zei Eli tegen Samuel, ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat hij je roept, moet je zeggen, spreek Heere, want uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. Dan krijgen we de vierde keer dat de Heere gaat roepen. Toen kwam de Heere en bleef daar staan en hij riep zoals de andere keren, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, want uw dienaar luistert. De Heere zei tegen Samuel, zie, ik ga iets doen in Israël waarvan bij een ieder die het hoort de beide oren zullen tuiten. Op die dag zal ik over Eli alles gestand doen wat ik tegen zijn huis gesproken heb, van het begin tot het einde. Want ik heb hem bekendgemaakt dat ik over zijn huis voor eeuwig gericht zal oefenen, omwille van de ongerechtigheid die hij geweten heeft. Want toen zijn zonen zich vervloekt gemaakt hebben, heeft hij hen niet eens zuur aangekeken. Daarom heb ik het huis van Eli gezworen. De ongerechtigheid van het huis van Eli zal in eeuwigheid niet verzoend worden, door slachtoffer of door graanoffer. Samuel nu bleef tot aan de morgen liggen. Toen deed hij de deuren van het huis van de Heere open. Samuel was bevreesd dit visioen aan Eli te vertellen. Toen riep Eli Samuel en zei, mijn zoon Samuel. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, wat is het woord dat de Heere, dat hij tot je gesproken heeft? Houd het toch niet voor mij verborgen. En er volgt een eedformule, God mag zo en nog veel erger met je doen als je ook maar één woord voor mij verborgen houdt van al de woorden die hij tot je gesproken heeft. Toen maakte Samuel hem al de woorden bekend en hield ze niet voor hem verborgen. En Eli zei, hij is de Heere, laat hij doen wat goed is in zijn ogen. En Samuel werd groot. De Heere was met hem en liet niet één van al zijn woorden onvervuld. En heel Israël van dan, plaats je helemaal in het noorden bij de bronnen van de Jordaan, tot aan Berseba in het zuiden, dan kom je bij de woestijn toe, erkende dat Samuel aangesteld was tot profeet van de Heere. En de Heere bleef in Silo verschijnen. Ja, de Heere openbaarde zich aan Samuel in Silo door het woord van de Heere. We gaan op die geschiedenis van Samuel dus letten. En daarvoor zal ik zo straks eerst aan het begin van de preken even kort de situatie schetsen die aan de hand is. Want die is wel nodig om ook Samuels roeping te begrijpen. En te begrijpen wat hier gebeurt. En vooral ook om er vandaag de dag iets mee te doen. Om ook op je eigen leven toe te passen. En dan gaan we zingen uit Psalm 49. De psalm die ik nu een aantal malen heb genoemd. Vers 1 en vers 2. En er zal ook collecte gehouden worden. U kunt die vinden in uw weekbrief. Eerste collecte centraal diaconie. Tweede voor de kerkrentmeesters. En de derde voor het kerkgebouw. Psalm 49, vers 1 en vers 2. Thank you. Ik weet niet of u of jullie hier in de omgeving van Noordwijk zomers veel last hebben van muggen. Ik merkte zelfs in mijn vorige standplaats, dat was ook aan de zee, vlakbij de zee, dat je daar eigenlijk minder last van muggen had. Maar stel nu even dat je dat hier wel hebt. In de omgeving van Noordwijk dan misschien wat meer, in Lisse of zo, of waar u ook vandaan komt. Ja, wat doe je er tegen, hè? Tegen muggen. Wat doen jullie tegen muggen, jongens? Als ze s'avonds zo'n, je wil gaan slapen, straks in de zomer, dan zit zo'n mug in je kamer. Vervelend, hè? Ik denk dat het vaak het eerste is wat we gaan doen, kijken of het raam open staat. En dan doe je het raam dicht, of je doet de horre dicht. Van die mooie horren die we tegenwoordig hebben, van die schuifhorren, en je doet hem keurig dicht. En het probleem lijkt opgelost. Ja. Maar als je vervolgens niks aan die mug doet die binnen zit, dan gaat het probleem gewoon door. Je kunt nog zoveel maatregelen aan de buitenkant nemen, maar als je de mug binnen niet opruimt, als je niet zo'n vliegenmeppen pakt en achter die mug aangaat, dan, en je gaat gewoon weer slapen, word je toch gestoken. Nou, dat voorbeeld van die mug, dan moet je eens vast proberen te houden, naar aanleiding van wat er met Samuel in de tabernakel gebeurt. Of liever gezegd, wat er hier allemaal zo rondom die tabernakel daar in Silo gebeurt. Het heeft daar eigenlijk alles mee te maken. Hoe zat het ook alweer? Die tabernakel die bedoeld was om met Israël mee te reizen. Die tabernakel komt natuurlijk op een wat stabielere plek terecht, op wat vastere plek terecht. Op een moment dat Israël zelf ook zich wat meer gaat vestigen. Het van een zwerversvolk, een nomadenvolk, zo langzamerhand een volk wordt wat het land gaat bebouwen en wat een vaste plek krijgt. En die vaste plek die zal er ook voor de tabernakel zijn ontstaan. En hoe gaat het als je dan een vaste plek hebt? Dan ga je natuurlijk ook zo langzamerhand wat meer aandacht besteden aan het terrein eromheen. En aan de woorden die gebruikt worden, kun je toch wel merken dat de tabernakel echt wel iets van een tempel gekregen heeft. Dat er stenen muren omheen zijn gemaakt, stenen muurtjes, dat er bijgebouwen zijn ontstaan. Dat kan haast niet anders. Er zijn verschillende opgravingen daar ook in die buurt gedaan. En men vermoedt toch wel degelijk dat men op die manier de tabernakel heeft ingericht. Het kan ook niet anders, want ja, in het tentenkamp had je de tenten van de levieten natuurlijk altijd vlakbij. Die kon je er omheen omzetten, heen zetten. Maar ja, nu krijg je natuurlijk echt een plek waar wel ook wat stabielere huizen rondomheen nodig zijn. Het is u in de psalmen misschien ook wel eens opgevallen dat over de tabernakel dan ook gewoon vrij uit wordt gesproken als de tempel. Soms zijn er mensen die dan een psalm lezen en zeggen van nou, hier staat de tempel. En dat kan niet, want David kan het niet over de tempel hebben, want David heeft helemaal geen tempel gebouwd. Die heeft nooit een tempel gezien. Klopt het dan wel? Nou, dat klopt wel, want over die tabernakel daar in Silo wordt dus gewoon gesproken als over het huis van de Heere en een tempel. En opnieuw, allebei de woorden die lijken erop te duiden dat de plek al wat meer gevormd was, ook met stenen eromheen. Je zou zeggen, het zit wel, het is wel voor elkaar daar met die godsdienst in Israël. Maar u en jij, je weet natuurlijk vanuit de geschiedenis dat dat niet zo was. Ja, inderdaad, vanaf de buitenkant zat het wel goed bij de ingang van de tabernakel, bij de poort die ze zo naar het binnenplein geleid heeft, waar die tabernakel stond opgeleid, daar zat meestal Eli op zijn stoel. Als een soort wachter. Te kijken wat er binnenkwam. En te kijken hoe het zich binnen gedroeg. Maar die Eli die zat eigenlijk met zijn rug in die zin naar de tempel toe. Want binnen op het terrein waren zijn twee zonen bezig. En zijn twee zonen die waren helemaal op hun manier bezig. En voor die twee zonen van Eli was er eigenlijk maar één waarde die telde. Dat waren ze zelf. En ze zorgden dat ze de beste offers kregen. En ze gingen zich op allerlei andere terreinen ook te buiten. En dan komt er eigenlijk een wat apart beeld bij je op. Een tempel, prachtig ingericht, hè? Een priester, een oude priester, een Eli. Mijn God, die Heer is mijn God, zou je ook kunnen zeggen. Dat betekent een naam. Die zit aan de poort. En wat er achter hem gebeurt, Ja, hij heeft het wel gemerkt, want dat merk je ook. Hij heeft het ook met zijn zonen wel over gehad, hoor. Hij heeft met zijn zonen erover gehad van, als jullie dit doen, dan ben je rechtstreeks tegen de goden aan het zondigen. Rechtstreeks tegen God aan het zondigen. En daar is geen vergeving voor. Maar meer als dat heeft hij eigenlijk niet gezegd. Hij heeft niet opgetreden. Als het erop aankomt, dan wil Eli als het ware niet zijn eigen zoons afzetten of aan de kant zetten. Hierin kiest hij toch feitelijk ook, ondanks dat dat er zo letterlijk niet staat, hierin kiest hij toch wat weg tegen God. Eli. Ja, en jullie kennen de geschiedenis, en dan komt op een gegeven moment Hanna, die moeder van Samuel, ja dan natuurlijk nog niet, die komt naar binnen. En die, ja, die wil gaan bidden en die bidt daar, want die wil verhoring. Die wil zo graag ook een kindje. Ze maakt mee dat haar, de andere vrouw van haar man, die heeft wel kinderen en zij niet. En Eli, die houdt scherp in de gaten hoe het er allemaal aan toe gaat, hoor. Ja, behalve dan zijn zonen. Maar hij ziet dan wel dat daar een vrouw op een uiterst vreemde manier aan het bidden is. Want die vrouw die bidt eigenlijk op dezelfde manier zoals wij tegenwoordig zijn gaan bidden. Want die bidt zonder dat je het kan verstaan. Hij ziet wel haar mond bewegen, maar hij hoort niets. Nou, dat is nou de enige manier waarop in de Bijbel nooit gebeden wordt. Er wordt in de Bijbel niet zacht gebeden. Bidden is hardop spreken in de Bijbel. En Eli begrijpt er dan ook niets van wat daar gebeurt. En ja, u weet het, hij spreekt ze aan, hij denkt dat ze dronken is. En tegelijkertijd slaat hij dan onmiddellijk om op het moment dat hij beseft dat deze vrouw niet dronken is, maar met de Heere, voor de Heere gekomen is. Dan is hij het die deze vrouw wegzendt met een zegen. Dan doet hij eigenlijk wel wat een priester hoort te doen. Zegenend heenzenden. Eigenlijk wil zeggen dat wat ze gebeden heeft, dat het ook verhoord zal worden. Een hele enorme omslag bij Eli. Nou, nu weet het, hè, dan wordt Samuel geboren. Dat weten jullie, hè, jongens. Samuel wordt geboren en Samuel wordt door zijn moeder op een gegeven moment naar de tabernakel gebracht. En daar in de tabernakel is hij aan het dienen. God aan het dienen, maar heel nadrukkelijk staat erbij, dat doet hij onder het gezag van Eli. Zo is de situatie. Is daarmee alles gezegd? Nou, misschien is het toch wel goed om te zeggen dat de schrijver al laat zien dat er zich een ander proces aan het afspelen is. Want nadat hij gezegd heeft over wat allemaal met de zonen van Eli mee in de hand is, dan zegt hij ook iets over Samuel. Je kunt dat zien in 1 Samuel 2 vers 26. Dat is wel goed om even bij te pakken. Dan zie je dat er van de Samuel staat en de jonge Samuel kreeg gaandeweg meer aanzien en gunst, zowel bij de Heer als ook bij de mensen. Er is nergens verder iemand in het Oude Testament waarvan dat op die manier verteld wordt. Er is wel nog één persoon waarvan dat ook vrijwel op dezelfde manier vermeld wordt, maar die staat niet in het Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament. En weten jullie wie dat is? Waarvan op dezelfde manier eigenlijk wordt gezegd dat hij gaandeweg groeide in aanzien en gunst bij de mensen. Dat is de Heer Jezus. Heel opvallend. Heel opvallend wordt er een directe verband gelegd tussen de manier waarop Samuel gaandeweg zo opgroeit. Het is heel mooi, in het Hebreeuws wordt ook letterlijk het woord wandelen gebruikt. Dus eigenlijk al gaande, al wandelende, groeit hij in gunst en groeit hij in geloof. Is hij bezig om verder zich te ontwikkelen. Als je, ik weet niet of je het boek thuis hebt van de redelijke godsdienst van Brakel. Als je daarin leest over de manieren waarop mensen tot geloof komen, dan zegt hij dat eigenlijk de meest stabiele christenen zij zijn die op die manier eigenlijk hun geloof ontwikkelen. Niet die geweldige hoogtes of geweldige dieptes, maar gewoon rustig zo gaandeweg zich verder ontwikkelen. En misschien kijkt u ook wel, of kijk jij ook wel naar je eigen leven op die manier. Steeds meer en meer ben je ervan overtuigd dat God de God is die je zonde vergeven wil, steeds meer besef je dat je zonder hem niet kunt. En misschien is er nooit echt zo'n moment geweest dat je plotseling door God geroepen werd, maar wel een steeds verdergaand ontwikkelen zo met God. En Brakel zou je dan als een stabiele christen omschrijven. Dat is ook de weg die een christen moet gaan, groeien. ons geloof moet groeien. Er is een soort misverstand in onze taalwereld ontstaan, waarin we zeggen dat wij moeten geloven als een kind. Maar het staat nergens in de Bijbel dat u moet geloven als een kind. In de Bijbel staat dat je moet worden als een kind en je moet je geloven als een volwassene. En het geloven als een volwassene, dus je moet van vloeibare spijs naar vaste spijs toe. En het geloven als een volwassene is juist van: Heere, u zegt het, dus het is waar. Dat is juist ook het geloof van de volwassenen. Dat doe je als je weet wie God is, als je met hem bent opgegroeid. En wij zeggen dan tegen elkaar: ja, maar een kind vertrouwt en een kind gelooft dat het waar is. In de Bijbel spelen kinderen vaak helemaal niet zo'n positieve rol, hoor. Wij zijn mensen van na de verlichting en na de romantiek. En in die tijd zijn kinderen, hebben een hele eigen wereld gekregen, zijn steeds belangrijker geworden. Ik vind jullie best belangrijke jongeren, daar gaat het niet om. Maar wij kijken heel anders tegen kinderen aan als in de tijd van de Bijbel. Daar waren kinderen voor een groot gedeelte gewoon volwassenen die nog niet af waren. Dus dat beeld van een eigen leefwereld voor kinderen, eigen speelgoed en zo, dat is iets van later. Worden als een kind en geloven als een volwassene. Zo staat het, lees Paulus maar eens. Goed, maar dat geldt dan zeker ook van deze Samuel. Die zo opgroeit in het tabernakel. En als er straks dan ook staat dat hij de Heere niet kende, wil er niet mee gezegd worden dat hij niet wist wie de Heere was. Dat kan natuurlijk niet als je dient in de tabernakel, in dienst van de Heere. Maar wel dat hij nog niet direct een openbaring had ontvangen van de Heere. Want met die openbaring is iets aan de hand. En daarmee begon 1 Samuel 3. Het woord van de Heere is schaars in die dagen. Er is geen visioen dat in de openbaarheid komt. Ja, dat is eigenlijk vreemd, want hoofdstuk 2 eindigt nou net met zo'n visioen. Ja, hoe kan dat nou? Hoofdstuk 2 komt er een man naar Eli toe en die zegt van dat er uiteindelijk God dit niet zal toestaan wat hij doet met zijn zonen. En dat er een einde zal komen, dat zijn geslacht zal worden uitgeroeid, dat zijn beide zonen, Hofni en Pinias, die zullen op één dag samen sterven, vers 34. En er komt een trouwe priester aan. Die zal doen zoals het in mijn hart en in mijn ziel is. Volgens mij een verwijzing naar de Heer Jezus vooral ook. En dan hier dat er geen visioen is. Hoe kan dat nou? Twee versen terug staat er een visioen. Nou, bedoeld wordt dat er geen visioenen gegeven worden waarmee Israël verder kan. Dit is een visioen voor Eli. Voor hem persoonlijk. Maar niet voor Israël. En daarom wordt gezegd: het woord van de Heer is schaars in die dagen. Want God richt zich op een volk. God denkt altijd in het groot. Hè? Wilt u dat altijd onthouden? Dat God in het groot denkt. Wij denken vaak dat wij in het middelpunt staan. Met onze ervaringen, wat we meemaken, wat we wel of niet vinden. Waar we wel of niet in geloven. En in onze gebeden staan wij ook vaak centraal. Maar als je het Oude Testament leest, dan zie je dat het daar om een volk gaat. Om het volk Israël. In het Nieuwe Testament gaat het om de gemeente. God is steeds een God die in het groot denkt. Die een gemeente op het oog heeft. En binnen die gemeente mag jij en mag u als gelovige voluit meetellen. Dus het visioen voor Israël zwijgt. En dat is moeilijk voor Israël, want ja, echt een centraal gezag is er natuurlijk nog niet. Hè? Het is nog best wel een beetje chaotisch in Israël. Je hebt allemaal verschillende stammen, met hun stammenoudsten die het land regeren. En af en toe een richter en dan, ja, dan gaat het wel even goed met Israël. Jullie weten dat wel, hè? En dan gaat de richter weg en dan gaan de mensen weer achter de afgoden aan. En dan komen de vijanden weer. Ja, als dat zo doorgaat met dat Israël, dan wordt het niks, zou je zeggen, als je dat zo luistert en zo leest. En Samuel speelt daar een belangrijke rol in. Samuel zal straks de eerste koning zalven. Samuel zal straks ook met David in aanraking komen. Een enorme kentering, hoor, rondom die persoon van Samuel. Moet niet onderschatten. Ik heb het genot om altijd op woensdagmorgen een eind te lopen met een van mijn jeugdouderlingen. lopen we een stukje rondom de plassen, rondom de Reeuwijkse plassen. En dan bespreken we met elkaar hoe het verder moet deze week. En we hadden het er de afgelopen keer over hoe mooi dat boek Samuel eigenlijk is. Het is een van de mooiste boeken uit de Bijbel. Er zijn zo geweldig veel lessen in, zo geweldig veel voorbeelden. Die zo herkenbaar voor nu ook. Ook deze geschiedenis. Met die roeping van Samuel. Kijk, en dat het op deze manier eigenlijk niets wordt, dat probeert de schrijver van dit boek Samuel ook heel duidelijk weer te geven. Moet je maar kijken hoe dat verder gaat. Dan staat er dat hij beschrijft alleen de dingen eigenlijk maar als afgaan, als minder wordend. Het woord van de Heer is schaars. Er is geen visioen. De ogen van Eli beginnen zwak te worden. Hij kan niet meer zien. Notabene die priester die dan bij de ingang moet zitten, de enige priester waarvan je eigenlijk nog zegt, die weet in ieder geval hoe het moet. Met hem spreekt God. Die wordt steeds meer uitgeschakeld. En zijn zonen, die kunnen toch geen opvolgers worden. En het lijkt wel alsof Israël steeds verder wegzakt. Niet alleen dat. Maar dan staat er opeens iets vreemds. Dat staat verder helemaal niet in de Bijbel. Er staat de lamp van God. Die uitdrukking komt in de Bijbel verder niet voor. En die lamp van God, die zal worden gedoofd. Nou, daar zitten we een beetje mee als uitleggers, want dat kan niet. Als hier de zevenarmige kandelaar mee bedoeld wordt, die in de tabernakel staat, die mag niet gedoofd worden. Het moet licht zijn in de tabernakel, in de tent. Er zit geen raam in de tent, jongens, dus dat licht moet blijven branden. Dus wat wordt er nou precies bedoeld? De een zegt, ja, het is bijna morgen. En dan moest zo'n kandelaar weer nodig bijgevuld worden. Anders ging die uit. Maar zou het ook niet zo kunnen zijn dat deze schrijver gewoon weer begint te geven dat eigenlijk in Israël het licht van Gods geest steeds verder weggaat? Dat het gewoon op deze manier niets wordt. Dat er een ingrijpen moet komen. Zo moet je lezen eigenlijk. Dan wordt het te spannend, hoor. Dan wordt het best een spannend hoofdstuk. Want je leest eigenlijk, alles wordt minder, alles wordt dieper. Het licht dat er is, wordt donker. En Eli, hij gaat liggen. Samuel, hij gaat liggen. En de nacht lijkt te gaan zoals andere nachten gaan. Totdat Samuel zijn naam hoort. Dit veronderstelt dus dat Samuel en Eli in ieder geval op gehoorafstand van elkaar moeten hebben gelegen. En dat veronderstelt dus ook dat er gebouwen rondom de tabernakel moeten zijn geweest. Ik neem niet aan dat deze mensen allemaal in de tabernakel hebben geslapen. Misschien samen wel nog, maar Eli dan ook. In ieder geval hoort Samuel een stem. Nu las ik net pas geleden een boek over, dat ging over psychologie. En dat blijkt, ik weet niet of u dat ook wel eens gehad hebt, maar dat een bepaald percentage van de mensen hoort vlak voordat ze in slaap vallen met een zekere regelmaat hun naam roepen. Heeft u dat wel eens gehad? Het is mij al zo'n aantal malen overkomen. En dat zit in ons hoofd. En dat is psychologisch verklaarbaar, dat je vlak voordat je gaat slapen je naam hoort. Maar dit is totaal anders. Dit is van een andere orde. Dit is een stem die van buiten afkomt en die door Samuel ook direct in verband wordt gebracht met Eli. Eli heeft natuurlijk nog wel nodig, die man die kan haast niet meer zien. Hij moet er geholpen worden, misschien heeft hij wel wat water nodig of zo. Of is er iets anders wat hem in de weg zit? En hij gaat direct naar Eli toe. Nou, u weet en jullie weten, dat herhaalt zich 3 keer. En dan staat er, en toen begreep Eli dat de Heere de jongen riep. Ik las een commentaar die zei van, nou, die Eli, die als priester, waarom begrijpt hij dat nou niet eerder, hè? Ja, dat begrijp ik wel, hoor. Het is toch ook onvoorstelbaar wat hier gebeurt? Hij is de priester. Hij is de oude priester met gezag. In ieder geval nog voor de ogen van Israël. En nu passeert God hem. God gaat gewoon aan hem voorbij. God neemt niet eens de moeite, zou je zeggen, om tegen Eli te zeggen, Eli, wil je Samuel eens op mij wijzen? Nee, God gaat alleen maar spreken tot Samuel. Hij gaat met de jongeren verder. met deze Samuel? Je kunt je nog iets anders afvragen. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Ik weet niet of jullie dat al eens afgevraagd hebben. En dat is, waarom spreekt God nou niet door? Waarom laat God Samuel nou 3 keer naar Eli lopen? Waarom gebeurt dat nou? Waarom gaat God nou toch pas verder spreken op het moment dat Samuel zegt, spreek heren, want uw knecht hoort? Nou, weet u en weet jij, God is geen inbreker. Jouw reactie die doet ertoe. Als we vandaag de dag, als ik ook vandaag de dag vaak geklaag hoor in de zin van God spreekt niet meer in mijn leven. Ik hoor de stem van God niet meer, ik hoor de stem van de Heilige Geest niet meer. Zou het dan ook zo kunnen zijn dat onze houding verkeerd is? Zou het zo kunnen zijn dat we ook niet meer stil zijn? Heeft u wel eens, nadat u een probleem aan de Heer, ik neem aan dat u dat wel eens doet, hè, 's nachts of 's avonds of overdag, als u een probleem aan de Heer God heeft voorgelegd, hè? En u heeft hem om zijn raad gevraagd, om zijn leiding gevraagd, misschien rondom het beroepingswerk of wat dan ook. Heeft u wel daarna eens gewoon uw handen gevouwen, uw handen open gedaan? Dat is beter, je handen open gedaan, dat was de Joodse gebedshouding, hè? Dit maakt een Jood, maakt deze, doet dat zo. En gezegd, Heere, wilt u spreken? Want ik luister. Of gaat u er eigenlijk al vanuit dat God vandaag de dag niet meer spreekt? Ik weet, we hebben zijn woord. Ik weet, daar kan hij geweldige dingen in zeggen en tot u spreken, heel persoonlijk. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat God ook vandaag de dag door zijn Heilige Geest nog steeds wil en kan spreken? Is dit misschien niet ook het probleem rondom al die bijzondere gaven die in de gemeentes van het Nieuwe Testament voorkomen? Hè? Met talen, tongentaal, genezingen, alles komt voor. En wij zeggen tegen elkaar, nou dat zal vast iets geweest zijn voor de eerste christenen, want ja, daar zie ik nu niks meer van. Zou het met onze houding te maken kunnen hebben? Nou, ik geef het alleen maar op. Ik denk zelf dat het inderdaad zo is. Ik heb zelf in de keren dat je daadwerkelijk door God gestuurd werd, ook inderdaad gemerkt dat er altijd aan vooraf ging eigenlijk dat je al dan niet door een ander tot zo'n stukje verootmoediging kwam, tot zo'n stukje knielen voor God kwam en wachten tot hij gaat spreken. Een tijdje, toen ik vorig jaar op vakantie was in Frankrijk, toen had ik een boek meegenomen, een heel evangelisch boek. En dat ging over de God die ik niet kende. En dan kun je allemaal van die dingen inlezen die je als reformatorische christen je haren ten berge doen reizen. Maar ik werd zo geïntrigeerd door die vraag over het spreken van God in je leven. Wanneer heb je nou God voor de rechtstreeks gesproken? Wanneer heeft God nou zich aan je getoond? En op een gegeven moment ben ik naar buiten gegaan en een stuk gelopen daar in het donker. En ik kwam op een parkeerplaats terecht. En, bij een van de supermarkten, die was natuurlijk al lang dicht, zoals midden in de nacht. Ergens aan de, was tegen de Franse kust dan. En toen heb ik geknield daar. En mijn handen opengelegd. En gewacht. Tot ik antwoord kreeg. En het antwoord kwam. Zou dat nog steeds niet ons probleem zijn? Dat we niet meer stil zijn. En dat we niet meer afwachten. En dat we zelf doorgaan met praten. Wij weten toch wel goed wat we nodig hebben. En we vullen dat ook wel vaak in voor God. Wilt u het zo en zo doen? En dan gaan we weer verder en dan kijken of het ook zo gebeurt. Samuels houding, spreek heren, want uw knecht hoort. En dat is niet een houding die Samuel nou opeens zo uit zijn eigen voelt opkomen hoor. Van zo ga ik het doen, dan zal God vast naar mij luisteren. Want Samuel kende de stem van de Heer niet, staat er. Nee, dat heeft hij geleerd. Het is niet zo dat God pas werkt als u de dingen spontaan doet, hè. Het kan soms zo lijken, alsof alle traditie aan de kant moet. Want ja, God die is toch een spontane God. Die gaat, nee, hoeft helemaal niet. We gaan ook gewoon volgens de traditie. Volg gewoon in de gang van de gemeente. Er is helemaal niets mis mee. Maar wel in de houding waarin je ontvangt. Waarin je handen opent. Waarin je stil bent voor God. En dan gaat God spreken. En ja, Samuel die zal denk ik... Aan de ene kant is dat natuurlijk een geweldige ervaring geweest. Dat de Heer tegen hem spreekt. Hè? De God van hemel en aarde gaat tegen je spreken. Tegelijkertijd is die boodschap natuurlijk verschrikkelijk hè, wat hij hoort. Want die Eli die hij dient. Heel het geslacht van Eli. Het houdt op te bestaan. En er zal niet eens verzoening meer mogelijk zijn. Dat vind ik misschien nog wel het meest schrijnende in dit stukje. Want ja, jullie kennen natuurlijk, dit verhaal. Je weet hoe het afloopt, hè, deze geschiedenis. Maar je gunt toch ook die zonen van Eli toch nog een weg terug. Je weet toch zelf ook wat er in je hart kan leven. En je weet toch dat al de dingen die je in een ander veroordeelt, dat als God je maar een moment loslaat, dat je precies dezelfde dingen doet. Dat weet je toch? Dan moet toch ook als goed is de houding van een christen toch ook kenmerken? Een stuk mededogen als je de ander ziet falen. Natuurlijk moet je daar tegen in opkomen. Natuurlijk mag je dat aantonen en mag je handelen. Maar moeten wij juist niet als christenen mededogen hebben ook met degene die falen? Toen ik... Het is niet zo belangrijk voor deze preek, maar ik heb zelf 20 jaar bij de politie gewerkt. En daarin had je ook op een gegeven moment dat je met jongeren in een verhoorkamertje zat met van al dan niet allochtone afkomst. Die waren ook veel in de plaats waar ik zat. En dan zat je met zo'n jongen en zat je een paar uur met hem in gesprek en dan probeerde je uit te vinden wat er gebeurd was. En dan zei zo'n jongen, het is me meerdere malen gebeurd, die zei dan tegen je van... Waarom behandel je me anders als de rest? Waarom? Hoe komt dat? En dan probeerde ik hem iets over Jezus te vertellen. Van dat als ik geloof dat ik alleen door het bloed van Jezus Christus behouden ben. Dat ik behouden ben omdat Christus voor mijn zonde is gestorven. Dat me tegelijk een heel klein mens maakt. Want ik leef van vergeving namelijk. Net zoals die jongen aan de andere kant van de tafel. Net zoals die jongen die soms verschrikkelijke dingen had gedaan. En dat kenmerkt je leven dan. Dus ik geloof niet dat Samuel nu gedacht heeft van... Hé, eindelijk, die Hofni en die Pinias, die worden nu eens aangepakt door God. Heel zijn houding, die lijkt daar niet op te duiden. En toch gaat dat wel allemaal gebeuren, want... En dan kom ik even op het voorbeeld van die mug terug waarmee ik begon, jongens. Eli zat natuurlijk wel bij de poort. Eli probeerde keurig te schiften wat er wel of niet binnenkwam. Probeerde aan te tonen dat die vrouw die daar gebogen zit en die daar bad zonder dat je iets hoorde. Probeerde in te grijpen. Maar die Eli liet wel toe dat achter zijn rug het van binnen kapot was. Nou, niet zo mooi over Israël en over die tabernakel. Maar maak nou eens een sprongetje naar nu. Hoe zit het met jouw leven, met God? Met uw leven, met God? Kunt u zich ook zo uitstekend aan de regels houden waar het woord over schrijft? Maar weet u dat er van binnen eigenlijk alles mis is? Hoe zit het met ons als gemeente? Weet ze precies waar de ander zich wel aan niet moet houden? Welke lieder hij wel of niet mag zingen. Hoe hij zich moet gedragen in de kerkdienst. Maar hoe is het met je persoonlijke relatie met de Heere God? Hoort u zijn spreken nog? Het is kenmerkend voor ook het werk van de duivel. Dat hij vaak binnenkomt. Juist ook in het leven van gelovigen, daar een stukje terrein krijgt en vervolgens uw geestelijke groei gaat blokkeren. volgens uw geloofsvreugde gaat blokkeren. Dat is wat Paulus noemt over het plaatsgeven aan de duivel. Er staat in het Grieks het woordje topos, van topografie. Hè? Dat kennen jullie wel, dat woord. Dat betekent, dan heb je iets in je leven, je bent ergens mee in aanraking gekomen, waardoor je de tegenstander van God gelegenheid heeft gegeven om als het ware je leven binnen te dringen. En vervolgens sluit je dat weer. Hè? Misschien ben je naar een film wezen kijken waar occulte dingen in gebeurden. 2 weken geleden kreeg ik te maken met een meisje van 17 die belde me midden in de nacht omdat ze een einde aan haar leven wilde maken. Weer een tijd aan het praten met elkaar en het werd allemaal wat rustiger. En later ontstaan dan gesprekken. En dat begon met een film, met kijken naar een film waarin dat zich afspeelde. Daar kende ze zich in. Met die vragen zat zij ook. Zo werkt de tegenstander van God vaak. Dan komt het binnen. En denk je, nee, dat doe ik niet meer hoor. Daar ga ik niet meer naartoe. Je doet de deur dicht. Net zoals Eli, hè? Je sluit de deur van je leven. Je gaat op de buitenwacht staan van, dit zal niet meer gebeuren. Maar je vergeet dat je eerst van binnen opruimen moet. Dat je moet beleiden. Dat je moet wegsturen. Dat je weer voor God moet, verder moet. Nou, dat is eigenlijk wat hier in de tabernakel gebeurt. En ik denk dat dat voor een deel ook is gebeurd wat er in de kerk in Nederland is gebeurd. We weten allemaal zo goed hoe de buitenwereld zich moet gedragen. We weten allemaal zo goed wat de buitenwereld verkeerd doet. Maar naar onszelf, naar ons niemand je ziet. 'S Nachts op je bed. Of in die situatie waar je eigenlijk helemaal niet wilt dat iemand je ooit ziet. Het verandert pas als we gaan beleiden. Het verandert pas als we de strijd ook tegen die machten aangaan. En niet als we ze negeren, zoals Eli doet. Nou, Eli moet natuurlijk de volgende morgen direct Samuel hebben. Hij wil weten wat God tegen Samuel heeft gezegd. Misschien heeft hij nog wel op gehoopt hoor, dat aan het eind van de ontmoeting ook hij wel van God zou te horen krijgen hoe het verder ging. Want zo ging het vorige keer toch ook. Toen kwam er toch iemand naar hem toe die een visioen had gehad over hoe het verder ging. Maar Samuel komt niet. Nee, hij moet naar Samuel toe en hij moet Samuel onder een eed te zweren verplichten dat hij zegt wat er is gesproken. En dan zie je ook iets van de houding van Eli hoor. Want dan maakt Samuel hem alles bekend. En dan zou je zeggen, Eli, als er nog één moment is waarop je in kan grijpen, dan is het toch nu. Nu hoor je wat er gaat gebeuren. Er wordt van notabene verteld dat je zonen zullen sterven. Nog een keer. En je weet, God spreekt vaak in stereo in je leven. God spreekt vaak 2 keer. En nu wordt het voor de 2e keer tegen je gezegd. Nu kun je toch op gaan treden. Nu kun je toch wat gaan doen. Grijp dan in. Maar Eli geeft een antwoord, wat heel vroom lijkt, maar waarin niets gebeurt. Eli zegt, het is de Heere. Laat hij doen wat goed is in zijn ogen. Alsof het goed is in de ogen van de Heere om Hofni en Pinias te doden. Alsof het goed is in de ogen van de Heere wat er allemaal gebeurt in die tabernakel. Dat is helemaal niet goed. Zo moet God handelen in reactie op waar de mensen mee verder gaan. God moet ingrijpen, want God is een God van recht. Maar dat dwingen de mensen hem toe. En daarmee zie je Eli ook steeds verder naar de kant gaan. Straks komt hij nog even voor. Als hij voor de poort, opnieuw bij de poort zit. En het bericht van de dood van zijn zonen hoort. Samuel wordt groot. De Heer is met hem. En Samuel gaat kennelijk spreken, want niet één van de woorden die hij spreekt, die blijven zonder vervulling. En langzamerhand gaat heel Israël van Dan, die prachtige plek daar in het noorden van Israël, waar het water gewoon uit de grond komt, van het smeltwater van de berg Hermon. Waar een stroompje zich vormt, zo de Jordaan. Hè? Dat zit ook in de Dan, in die naam Jordaan zit ook dat woord Dan. Tot Beersheba. Tot het zuiden, waar de woestijn begint. Iedereen herkent God gaat verder. God gaat door. Maar niemand verandert zijn leven. En de straf komt eraan. De oordelen van God gaan door. Nou zou je verwachten, en dat vind ik eerlijk gezegd het schitterende slot weer van dit gedeelte, en daarom zeg ik het samen wel, zit schitterend in elkaar. Nou zou je verwachten dat God zegt, en nu hou ik mijn mond. Daar in die tabernakel, het gaat door met Hofni en Pinias, het stopt hier niet. Ze zijn nog steeds met die offers bezig, zijn nog steeds met de vrouwen bezig daar. Als dit geschreven wordt. Nu zal God wel stoppen. Maar God stopt niet. Dan staat er zo eventjes heel fijntjes, prachtig vertaald in de Statenvertaling nu. En de Heere bleef in Silo verschijnen. En de Heere openbaarde zich aan Samuel in Silo door het woord van de Heere. En daarom zei ik in het begin, dit kan natuurlijk niet als de Heer Jezus Christus niet gekomen was. Dit kan niet zonder vooruit te zien naar de priester met een hoofdletter. En tegelijkertijd is dit zo geweldig om je kan vast te houden. Hè? Ook in deze tijd, als je alles ziet wat er om je heen gebeurt. Hè? Als je allemaal stevigheden, als je al je fundamenten in elkaar ziet storten en de wereld ziet veranderen. Als je een kerk minder ziet worden misschien, maar tegelijkertijd ook als je een jeugd ziet opkomen die meer dan ooit volgens mij juist met de woorden van God bezig is. Als ik kijk naar mijn jeugd, waren we niet zo met de dingen bezig als dat de jongeren nu zijn. Dan denk ik, weet je, God blijft. Want hij heeft een volk op het oog. De gemeente van hem. En hij gaat door. En hij doet dat op grond van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Maar ondertussen doet het er wel toe hoe u reageert. Ondertussen gaat het er wel om of u uw huis op orde hebt. Ondertussen gaat het wel om dood en leven. Ook nu de Heere blijft verschijnen. Want nog even, dan komen de mensen de tabernakel binnenlopen. En die willen ze de ark hebben, want ze gaan tegen de Filistijnen vechten. En ze hebben de ark nodig. En die ark van de Heer, en hij is in het begin al genoemd. Op het moment dat het steeds donkerder werd, werd er nog even gezegd, ja, maar de ark van de Heer was er nog. En dan gaat het nog donkerder worden in Samuel. Want wordt de ark van de Heer weggenomen. En dan lijkt alles verloren. En Hofni en Pinias te komen om het leven. En de oude priester Eli komt om het leven. Maar God blijft. En dat is de les van Samuel 3. Hoe staat het ervoor binnen de poorten van je leven? Nog een keer jongens, die mug, hè? Heb je de buitenkant goed voor elkaar? Maar ben je van binnen al opgetreden? Hoe is het met jou als niemand je ziet? Hoe is jouw relatie met God? Heb je de Heer al horen spreken? Rechtstreeks misschien? In zijn woord? Door zijn Heilige Geest? De Heere blijft. Tot op de dag dat Jezus Christus terugkomt. De dag waarop de rechter komt. Hoe is het met de binnenkant van uw huis? Amen. We gaan zingen uit Psalm 139. Psalm over God, die doorgrond je en die ziet je. Tegelijkertijd, voor hem is niets verborgen. Tegelijkertijd is het verlangen om dat hij je ook op de juiste weg zal leiden. Doorgrond me en ken me. en leid me op de weg die naar het leven leidt. Psalm 139, vers 1 en vers 14. Laten we nog danken en bidden. Dank u wel, Heere God, dat u met Israël verder ging. Want uit Israël is Jezus geboren. Dank u dat u een God bent die in het groot denkt. Want in die roeping van Samuel, van die ene jongen, daarin waarborgt u weer de toekomst van Israël. Daarom kan het woord van u weer verder gaan, vooruitkijkend naar de meerdere Samuel, Jezus de Christus. In hem bent u de God die blijft. En daar danken we u voor. Weet u, heren, als we gewoon eerlijk naar onszelf kijken, dan kun je er vaak verwonderd van staan, van het feit dat u blijft. Dat u geduld met ons hebt, met mij hebt, met zoals we hier zitten allemaal. Dat u doorgaat. Dat uw stem weer klinkt. Dat u uw gemeente vasthoudt, uw huis. Want dat weten we. Het gaat niet meer om stenen, maar het gaat nu om mensen die geroepen zijn om u te volgen. De gemeente van u, huis van u. En dank u dat u daarmee verder gaat. Ook met de gemeentes hier, met de kerk hier in Nederland. En dank u dat u ons ook weer een geweldige kans geeft om over u te spreken. En om voor te leven wat het betekent dat we van u houden. Wat het betekent dat u ons uw geboden hebt gegeven om voor te leven ook aan al die vluchtelingen die ons land zijn binnengekomen. Vergeef het ons als wij vaak alleen maar kijken naar of wij er zelf iets aan hebben. En vergeten dat het in het Koninkrijk van God anders gaat. Vergeten dat het om het dienen van de ander gaat. Dank u, Heere, dat u dan nog steeds met uw Heilige Geest werkt. En dank u dat u daarbij juist ook vaak de jongeren wil inschakelen. Geeft u ook aan ons de ootmoed om dan ook naar jongeren te durven luisteren. Ook hun stem te horen. En ook het accepteren als ze vaak daarin heel direct de vinger op de juiste plek leggen. Geef dat we ons niet verstoppen achter allerlei regels of tradities. Dat we eerlijk met elkaar over u spreken. En uw heil op het oog hebben. Uw heil dat u schenkt aan ons. Uw grootheid en uw macht, dat het daarom gaat. Wees zo bij de gemeente in Noordwijk, Heere, wilt u zo ook zijn met het beroep wat is uitgebracht. Bid u daarin ook zo uw zegen aan proponent Pater, zijn vrouw en zijn zoontje wil geven, Heere, dat het ook mag leiden tot een plek hier in de gemeente. De verkondiging ook hier doorgaat in een vast punt. De gemeente mag gebouwd worden. Wees nabij. Wees met uw volk Israël. Wil ik u bijzonder aan u opdragen, Heere. Te midden van de hectiek van het Midden-Oosten is daar uw volk Israël. Onze oudste broeders. Lang gekozen voordat wij gekozen werden. Uw eerste liefde. Nog steeds. En we bidden u voor Jeruzalem. We bidden u voor vrede voor Jeruzalem. En we bidden u of Jezus Christus door hen erkend mag worden. Als de Messias. De Messias die gekomen is en de Messias die komen zal. Jezus Christus, de enige. Vader, wilt u dat werk ook doorzetten? We bidden u voor onze broeders en zusters in vervolging. Kerk in Noord-Korea, kerk in Saoedi-Arabië, in Jemen, in Iran, in Irak, in Syrië. In al die landen waar het zo moeilijk is. De kerk in Soedan. De kerk die leidt. Heere, wees nabij. Geef dat ook wij om ze heen staan. Ook door ze financieel te steunen. Al het werk wat daar gebeurt. Ga ons met ons mee deze week in. Met ons allen. Met onze jongeren als de scholen weer verder gaan. Als er veel moet gebeuren. Als er op het werk van alles moet gebeuren of thuis. Wees met ons. Leid ons. En geef, Heere, dat we deze week ook eens de tijd nemen om onze handen open te vouwen en stil te zijn. Spreek, Heere, want uw knecht, en dat kan dan wel zo mannelijk als vrouwelijk zijn, hoort. Grijp in, Heere, in onze luisterhouding, zodat we uw stem weer horen. Dat bidden we u om Jezus Christus wil alleen. Amen. slotpsalm komt uit psalm 22, vers 15. Dat is altijd wel een psalm die enige uitleg nodig heeft, zoals je het nu zingt. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer. Dat vet zijn, dat stond in de tijd van het Oude Testament voor gezegend zijn. Dus het bedoeld wordt, als je gezegend bent, dan eet je en dan kniel je voor de Heere van Israël. Als je in stof woont, buk je voor hem neer. En hem dienen, voor hem leven, is dan je verlangen. Psalm 22, vers 15. Ga ons allen heen in vrede en ontvang de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer, Jezus de Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.